En er is iets heel schokkends gebeurd. Peter Verstegen wilde meedoen aan een lijsttrekkersdebat.
Ja.
Maar jij mocht niet meedoen, want je had geen QR-code.
Eigenlijk is de minachting zelfs aan een eigen kiezer. Zo van, wij bepalen wel wat jij mag denken. Ja. Eng eigenlijk, hè?
Dat zien we eigenlijk op grote schaal gebeuren nu, toch?
We zitten nog niet in de hyperinflatie, maar daar gaan we naartoe. De meningsvorming, daar zijn ze mee bezig. Ze controleren de wereld, want... Ja, als je iets vertelt waardoor de mening kan veranderen, moet dat gecensureerd worden. Daarom zitten we hier eigenlijk met z'n allen.
Jij denkt wel echt dat er een blackout gaat gebeuren.
Ja, ik heb me erin verdiept. En afgelopen januari heeft de paar seconden gescheeld en heel Europa was zwart geweest.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Next. Ik zit hier vandaag met Peter Verstegen. Peter Verstegen is lijsttrekker van de kieslijst van Forum voor Democratie voor de gemeenteraad in het land van Kuik. En er is iets heel schokkends gebeurd. Peter Verstegen wilde meedoen aan een lijsttrekkersdebat.
Ja.
Maar jij mocht niet meedoen, want je had geen QR-code.
Ja.
Hoe is dit verlopen, Peter?
Ja, wel bijzonder. Je komt op een kieslijst te staan. Ik werd de lijsttrekker. Je voldoet aan het hele democratische proces. Er worden stemverklaringen ingeleverd, er worden ondersteuningsverklaringen ingeleverd door heel veel mensen. 5 keer zoveel als nodig.
Mm-hmm.
En dan komt het verkeer lijsttrekkersdebat. En toen we naar de aanloop daar naartoe, ja, er is wel QR-code nodig. Ja. Ik zei, dat doen wij niet aan. We zijn daar principeel op tegen. Ja, oh ja, oké. Okay. En dan zei dan de organisator, de gespreksleider, heb ik me afgesproken, Herman. Ik probeer gewoon binnen te komen zonder QR. En als me dat niet lukt, dan doen we dat heel goed registreren, vastleggen, met camera erbij. Ja, ja, voor de geschiedschrijving, want er is nogal wat. Dat je niet mee mag doen wegens een QR, want de minister heeft gezegd, essentiële locaties zoals een supermarkt en zo moeten toegankelijk blijven. Mij lijkt me een lijsttrekkersdebat best wel een essentieel iets binnen een democratie.
Dat is zeker iets heel essentieels, want het is heel belangrijk dat mensen eigenlijk kunnen zien op wie zij kunnen stemmen en waar zij voor staan.
Ja.
Maar op zo'n essentieel punt word jij dus eigenlijk dus niet toegelaten. En men zegt dan van ja, maar heeft geen QR-code. Alsof het nu de norm moet zijn dat je een QR-code hebt. En mensen vergeten volgens mij ook echt wat het betekent. Het betekent nu dan dat je of gevaccineerd, genezen of een test kan laten zien. Maar we zien ook dat er waarschijnlijk op zeer korte termijn veel gaat veranderen. En dat er een 2G-maatschappij wordt uitgerold. Ja. Dat het eigenlijk betekent dat je dus of geïnjecteerd moet zijn of genezen van corona. En eigenlijk is dit een vaccinatieplicht. Het betekent eigenlijk dus dat potentiële volksvertegenwoordigers van de democratie niet mee kunnen doen als ze dus eigenlijk niet gevaccineerd zijn.
En je ziet het al, Australië mag je al niet meer meedoen, dan mag je al niet meer parlement in. Het Europees parlement speelt ook al. Dus ja, we hebben gedaan wat we konden. En we hebben dat pand heel goed bekeken. Ja, er waren meerdere ingangen, maar dat is 1 hoofdingang. Maar er waren ook... We blijven daar een beetje rond dat pand lopen. Ja, ik ga niet naar de hoofdingang waar ze met de scanner klaarstaan. En we zien ineens iemand wat onwel naar buiten komen via een nooduitgang. Hey, ik loop daar naar binnen. En ik loop binnen, ik pak de deur en ik sta meteen langs de debatleider voorbij het podium. En ik merkte, hij wilde me daarvan afhouden. Ik dacht, nee, dan loop ik door. En ineens stond ik midden voor de camera in een debat tussen de VVD. Ook in meneer Baudet. Mm-hmm. Ze zijn allemaal familie, zegt Jerry. Als ze Baudet heten, zijn ze familie, maar ze kennen elkaar niet. Baudet en iemand en een gespreksleider. Dus ik ga ertussen staan, ik ben er. Ja, het was een live-uitzending. Nee. Daarom wilden we dat juist. Want dat is de enige kans die je kunt grijpen om je publiek te bereiken. Ja, dan vertel je, nou, dan krijg je heel veel te melden. Peter, dit hadden we niet afgesproken. Zeg je, wel, helemaal, dat hebben we wel afgesproken. Mm-hmm. Ik zeg, nou mooi, ik heb een advocaat geraadpleegd. Die zei, het is alleen controle bij toegang. Als je eenmaal binnen bent, mag je QR niet meer gecontroleerd worden. Nee, je wilde er allemaal van alles van. En ik zag die meneer Baudet legde zijn microfoon neer. Ik moet een microfoon hebben, anders horen ze me thuis niet. En ik zie in mijn ooghoek dat je hem neerlegt. En ik had hem.
Ja.
Zo zat ik, was ik eigenlijk ook live te horen duidelijk. En ik heb daar een statement gemaakt. Ik heb daar verteld vanuit mijn hart. Ja. Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. Ja, en toen dan worden de beelden afgebroken die op televisie of op het Algemeen Dagblad staan ze. En dat de zogenaamde beheerder mij komt halen. Maar die pakt mijn arm vast en neemt me de microfoon af. Maar daar stoppen de beelden, want ik had mijn beveiliger meegenomen. Die pakt ook meteen zijn arm vast. We hadden met die advocaat overlegd, hoe word je dan officieel pand uitgezet? En die pakt mijn zijdearm vast en hij kijkt om en mijn beveiliger zegt, mijn assistent trouwens, geen beveiliger. Maar die zegt, niet aankomen. En toen, waarom pak je mij vast? Omdat je hem aanraakt. Gewoon netjes doen zoals dat hoort. Mm-hmm. Ja, die liet dus alles los. Toen zei hij, ik wil hebben dat je het pand verlaat. Ik zei, nou, dat is de eerste keer dat je me dit vertelt. Ik wil niet. En toen zei ik, wil hebben je het pand verlaat? Hij werd al boos. Tweede keer dat je me vertelt. Ik wil niet. Ik dacht, nou komt de derde, dan ben ik weg. Ik wil gewoon voldoen aan de wet. Maar hij liep stampvoedend weg en ging de politie bellen. Ik dacht, wat jammer nou. Ja, en daar stond ik, daar bleef ik staan. Ik dacht, ik maak zo lang mogelijk gebruik tot de laatste seconde. En al die politici doken weg achter de coulissen. Peter, zeg, kom hier op de zeepkist. Dit is mijn thuis. Ik sluit geen coalities met ambtenaren. Ik wil een coalitie sluiten met de bevolking. Mm-hmm. Uiteindelijk kwam de burgemeester. Hij zei, ik zit thuis voor de televisie dit te kijken. Ik wil je vragen om pand te verlaten. Nou, zeg burgemeester, dan zie ik u toch wel formeel als de derde beheerder van dit openbaar pand. Maar later ben ik met hem meegewandeld. In de krant staat, heeft Van Maanden toegesproken. Maar de dag erna kijk ik op de kieslijst. Die burgemeester staat bij de VVD onderaan te lijst. Die wil een nieuwe gemeentewethouder worden. Wie heeft me nou toegesproken, de VVD of de burgemeester?
Ja, Peter, ik hoorde ook veel geapplaudisseer in de zaal toen jij dus eigenlijk het pand moest verlaten.
Ja, en je denkt dat is publiek.
Dat leek publiek.
Dat per partij mogen er maar 5 mensen binnen vanwege het gevaar van corona. Daar zat alleen maar per partij 12 keer 5 mensen zaten daar. En die klapte ook als Herman zei, je moet hier gaan. Ik snap het niet. Ik zou, zelfs mijn grootste tegenstander, zou ik ruimte gunnen in een debat. Want ik respecteer het electoraat. Als voor een bepaalde mening, hoe gek ook stemmen zijn, dan moet dat een zetel voorkomen. En dan moet later maar in het parlement of in de raad blijken, ja, daar is toch fout wat op gekozen hebben. Maar heel vreemd.
Ja, je wilt toch eigenlijk dat iedereen de kans krijgt binnen de democratie om zijn stem te laten horen, om zijn mening te kunnen geven, zodat de kiezers eerlijk kunnen kiezen op wie zij stemmen. Maar zij applaudisseren dus eigenlijk voor het feit dat jij als niet-QR-codehouderdrager gewoon het pand moet verlaten en niet jouw mening kan geven en niet jouw visie kan delen over bepaalde zaken binnen de gemeente.
En vervolgens komt er iemand zat vooraan en die komt naar het podium toe en die begint me uit te schelden voor NSB'er. Ik ken de geschiedenis een beetje, maar NSB'ers die hulden met het regime, dat kun je van ons niet echt zeggen. Maar er wordt allemaal wat geroepen en gescholden, maar ja. En ja, er kwam ook nog iemand van de organisatie, die liep naar mijn assistent toe en die zegt, dit is een live uitzending. Die zei alleen maar, daarom. Dus we hebben ook echt de live gegrepen om die mensen thuis te bereiken. Het was misschien wel mijn laatste kans.
Ja.
Maar ik heb ik ben mijn baard kwijt. Mm-hmm. Want gisteren was er een FNV-debat en daar zijn we niet uitgenodigd. Wegens onverenigbare standpunten met de FNV. Ik dacht, maar nou wat, ze schrijven ook in de krant, niet vanwege corona-app, vanwege onverenigbare standpunten werd ik niet uitgenodigd. Weer een lijsttrekkersdebat. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga toch, zou zware controle zijn dat Verstegen niet binnenkomt.
Onverenigbare standpunten.
Onverenigbare standpunten.
Dus
die
jullie
misschien
mogen niet aanwezig zijn op het debat.
En dat bepaalt een vereniging voor hun leden, dat hun leden niet zelf mogen horen of afwegen of die standpunten onverenigbaar zijn, heb je weer zoiets. De mening wordt onthouden en daarmee de meningsvorming. Maar de meningsvorming is de basis van de democratie. Daarna pas komt meningsuiting, vrijheid, in het stemhokje waar allemaal zo anoniem gaat. Ja, dat willen ze ook wat minder anoniem maken. Maar dus als je al begint bij de meningsvorming, je ziet het ook met waarom we hier zitten. Google rules the world. De meningsvorming, daar zijn ze mee bezig. Ze controleren de wereld, want ja, als je iets vertelt waardoor de mening kan veranderen, moet dat gecensureerd worden. Daarom zitten we hier eigenlijk met z'n allen bij de alternatieve media.
De vrije media.
De vrije, ja. Er is helemaal niks alternatief aan. Het is inderdaad vrije media.
Maar het is eigenlijk bizar om te zien dat in zo'n essentieel deel van de democratie eigenlijk gecensureerd wordt. Jij mag daar niet zijn.
En ik heb gisteren een brief geschreven aan al die lijsttrekkers. Ik zeg, het kan toch niet waar zijn? Volgens mij zijn jullie bang dat jullie kiezers anders gaan kiezen. Je bent dus bang. Als ik mijn mening niet mag horen, doe je dat alleen omdat je bang bent dat jouw kiezer anders gaat zijn mening gaat vormen. Dus eigenlijk is de minachting zelfs aan hun eigen kiezer. Zo van, wij bepalen wel wat jij mag denken. Ja. Eng eigenlijk, hè?
Dat zien we eigenlijk op grote schaal gebeuren nu, toch?
Het gebeurt bij ons in het klein, maar het is in het groot al heel lang aan de gang. Het is of demoniseren, of framen. Framen, of zelfs blokkeren. Twitter-accounts, censureren. Twitter-accounts opheffen als iemand iets citeert uit de Tweede Kamer. Of als je beelden laat zien wat er in de Tweede Kamer gebeurt op een ander kanaal, word je gecensureerd. Beelden laten zien van het centrum van de democratie, word je gecensureerd. Of word je een week geblokt, ja, daar weten jullie alles van.
Ja, daar weten we alles van. Ik denk dat heel veel kijkers van Next en eigenlijk ook wij zelf bij Next wel het gevoel hebben dat de politiek niet onze uitweg gaat zijn. En dat zij ook ons eigenlijk niet gaan helpen uit deze situatie. Ik vind het wel goed dat er mensen zijn binnen de politiek die wel een stem laten horen, zodat er wel mensen bewust worden. En dat mensen zien eigenlijk ja, echt met de feiten geconfronteerd worden. Dat het heel duidelijk wordt en heel zichtbaar met wat voor beest we te maken hebben, als het ware. Ja. Hoe zie jij dit? Want jij wil nu wel binnen de politiek actief gaan worden. Maar heb jij het idee dat dit echt een verschil kan maken? Of doe jij het echt puur voor de bewustwording van de mensheid?
Ik zei dat ook in mijn interview met Thierry. We gaan dit niet nu redden. Het enige wat we kunnen doen is mensen wakker maken. Ik zei tegen Wiebre, ik stond op de landelijke kieslijst, zei ik toen, Wiebre, het gaat niet over deze verkiezingen. Het gaat over de verkiezingen van 4 of 8 jaar. Ja, maar Peter, dan ben ik al lang met pensioen. Ik zeg, maar dit land gaat nooit met pensioen. En mijn drive is, ik zelf zie, ik weet al heel lang van het monetaire systeem, hoe dat uiteindelijk, als je het wiskundig bekijkt, gaat dat ten val komen. Er wordt zo massaal geld bijgedrukt. We zien nu, we zitten nog niet in de hyperinflatie, maar daar gaan we naartoe. Ik zie het aan de cijfers. Alles
kijk
wijst erop.
Heen.
Ja, de Deutsche Bank, ik volg Arno Wellens al lang, Middelkoop, Willem, ik heb alles boeken gelezen. Ik wist, dit loopt op een einde. Kijk naar de geschiedenis. Ik kijk heel erg naar de Weimar-tijd. Iedere keer weer, als er geld bijgedrukt wordt, en massaal, dat loopt altijd op een eind. Ik kwam bij toeval dokter Fulmich tegen op een grasveldje in Duitsland. Ik dacht, loop erheen, stond er alleen. Zeg ik, dokter Fulmich, ja, hij heeft Mercedes toen op de knieën gekregen en die wil nu rechtszaken internationaal. En hij hield een prachtige speech voor zijn kiezers, want die is in de deelstaat, Sachsen-Anhalt is je lijsttrekker van een partij. Ik zei, dokter Fulmich, u bent zo positief, maar ziet u niet dat er een donkere tijd komt dat wij de schuld gaan krijgen? Je ziet Hugo al wijzen, het ligt aan ons dat mensen de vaccinatiebereidheid en noem maar op. Het wordt al voorgesorteerd, dus er komt een donkere tijd. En die ziet hij ook, zeg maar, dat duurt niet lang, zei hij dan. Mensen gaan ik zien, we zitten achter gezonde mensen aan, wat zijn wij kunnen doen? En dan keert het zich. Dit is hoe ik de tijd zie, dat is niet best. Wij hebben evengoed veel plezier, want je moet plezier blijven maken, anders kom je er niet doorheen. En we lachen wat af, toch?
Ja, we zien dus eigenlijk op heel veel vlakken nu heel veel gekke dingen gebeuren. Dus eigenlijk inflatie, we zien dus stijgende prijzen om ons heen. We zien dat er gecensureerd wordt op vrije media, maar ook eigenlijk binnen de mainstream media. Hoe gaat dit nu nog verder?
Kijk naar de geschiedenis. Het begint met steeds meer censuur, maar het is ook met de economie zo. Hoe langer je iets voor je uitschuift, of een faillissement of zo, alles wat je voor je uitschuift, die bulldozer loopt een keer vast en de klap wordt des te groter.
Yeah.
Dan ga je in alles terugzien. Ik wil ook een tip geven, want wij hier zitten wel, wij verkondigen onze mening. Men weet wie wij zijn. Het kan gevaarlijk zijn, maar ik heb een tip. Ga nooit naar geweld. Als je je probeert te beschermen met geweld, dan komt het leger. Maar alle grote veranderingen ten goede zijn nooit gekomen uit de comfortpositie. En hierachter zie ik wel duidelijk het licht. Als het internet wegvalt, de stroom die gaat uitvallen, dan is ook de controle weg. Dus ook dit systeem, dat is een bulldozer die steeds verder op een eind loopt. Die energiesystemen die worden steeds zwakker door de wiebelstroom. Ik heb er een interview over gegeven aan Marijn Poels. Technisch interview. Ook technisch weet ik hoe meer renewables, hoe fragieler het systeem wordt en hoe sneller een keer een totale blackout van Europa komt.
Want jij denkt wel echt dat er een blackout gaat gebeuren?
Ja, ik heb me erin verdiept en afgelopen januari heeft een paar seconden geschild en heel Europa was zwart geweest. Kijk naar aflevering 14 van Marijn Live. Mm-hmm. Daar leg ik dat helemaal technisch uit, want energie is ook een passing voor mij.
En zie je dat dan op korte termijn gebeuren of denk je dat het nog even duurt?
Technisch is het al af en toe bijna aan de gang, dus door de wiebeling van de stroom. een strategisch moment van onze tegenstanders zou zijn als de bevolking, even niet meer in de hand hebben. En want dan, COVID werkt niet meer, dan moet er een nieuwe angst komen. Want,
klimaat ook niet.
Ja, dat werkt dan ook niet meer. En een professor zei ooit tegen mij, milieu is business geworden. Haar tactiek is angst te zaaien ten einde de bevolking ertoe te brengen het loon der angst te laten betalen. En iedere keer wil de overheid de mensen weer aan zich binden. En als je ze afhankelijk maakt en in een crisis brengt, ja, het is als een soort vader die zijn kind straft, dan eet maar zijn dag niet, komt vanzelf terug van de honger. Dat zijn dan, zo zie ik dat, of het dan bewust of onbewust, maakt niet uit, hoe ze iedere keer toch weer de mensen aan zich binden, van dan weer terugkomen bij hun vader. Dat.
En je gaf net als tip, gebruik nooit geweld, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja.
Maar ik denk ook dat een hele belangrijke tip is voor onze mensen die kijken, heb geen angst.
Ja, heb geen angst. In het Oude Testament begint met, ben niet bang. En daar staan ook de 10 geboden in, maar dat is ook een gebod. Dat is eigenlijk het 11e gebod. Dat is geen tip, dat is een gebod. En als je het kunt voelen, want ik ben niet bang, ik vlieg en ik noem maar op, dan ontvouwt je zo'n mooi leven als je niet bang bent. Als je toch bedenkt wat je allemaal uit angst doet. Alle reclames zijn gebaseerd op angst.
Tuurlijk.
Het gaat alleen maar door mensen bang te maken en ik heb een oplossing. Mm-hmm. En zo kun je een businessmodel bedenken of een land besturen of wat dan ook.
Ja, ik denk ook dat angst heel slecht is voor eigenlijk het menselijk lichaam en eigenlijk ook het bewustzijn. En dat je keuzes maakt inderdaad op basis van angst, dat...
Het is zelfs slecht voor je immuunsysteem, want verliefde mensen zijn nooit ziek.
Bange mensen?
Ja, maar het angst, dat echt is voor je immuunsysteem. Ja, als je verliefd bent, gelukkige mensen die geen angst hebben, die in die endorfine,
extase,
endorfine, is ontzettend gezond. Dus we moeten eigenlijk dan blijven lachen.
Mm-hmm.
En zie die horizon. Ik voel hem ook en ik zie hem al door de oogwimpers. Dat is ook mijn passie, om door te gaan. En we zorgen dat we erbij zijn.
We zijn erbij.
Ja, we zijn erbij, ja.
Ja, nee, echt supermooi, Peter. Ja. Ik wens jou ook heel veel succes de komende tijd. En ik hoop dat je gewoon kan participeren en je stem kan laten horen. En dat mensen inzien dat het echt niet kan dat er nu uitgesloten wordt op basis van de QR-code.
Ja.
En dat de duimschroeven alleen nog maar meer aangedraaid gaan worden. Ik hoop dat je veel mensen bewust kan maken, wakker kan maken.
Ja. En ik moet binnen die lijntjes opereren ook nog, want er is nog een gouden lijntje als je die overgaat, zoals de boeren die de deur inbonkten, die verloren de bevolking. Ik heb mijn baard eraf geschoren dat ik gisteren onherkenbaar bij het FNV-debat binnenkwam. En toen herkenden ze me niet. Ik had mijn tweede doopnaam gebruikt, Jannes Verstegen. Ik had een QR-codetje bij, noem maar op, alles klopte. En toen kwamen ze er binnen achter dat ik binnen was. Maar ik wist, ik ga niks doen. Ik heb alleen een pleister over mijn mond geplakt.
Ja.
En ze hebben zelfs de livestream gestopt. Hij is binnen, er gaat iets gebeuren, er gebeurt helemaal niks. Ik heb alleen achter staan te kijken. En dat was mijn actie en dat was genoeg. Want ik moet binnen die lijntjes blijven. Als ik het weer had gedaan, ja, dan hadden ze even stoort alleen, ja, dan kunnen ze me weer framen. Dus we moeten ook binnen de lijntjes...
Je wil stennis schoppen, aandacht trekken en ook dat mensen zien eigenlijk waar de corruptie ligt. Maar ja, je wil ook wel de goodwill bewaren van de mensen, als het ware.
Ja, iedereen die me kent of praat met me, ik doe het vanuit mijn hart. Ik heb die hele baan niet nodig. Ik heb mijn geld al lang verdiend. Ik hoef geen wethouder te worden. Mm. Heb ik allemaal niet nodig. Ik doe het voor het land.
Je doet het voor het land en de vanuit liefde voor de medemens.
Ja, voor de medemens.
Vanuit
eigenlijk
je hart.
Ja.
Heel erg bedankt voor het gesprek, Peter.
Dankjewel.
Hartelijk dank en heel veel succes de komende tijd.
We gaan er tegenaan.
We gaan er tegenaan.
Dankjewel.
Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Next. Abonneer op ons kanaal. Je kan ook geld doneren als je het een goed gesprek vond en ons wil steunen in deze strijd. En tot de volgende keer.